Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de vijfde psalm, psalm 5, en daarvan de versen 7 en 11. Maar mij ontmoet uw mededogen en maar geef uw dierbare gunstelingen. 5 vers 7 en 11. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Dan rezen de schriften uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het 12e hoofdstuk, Romeinen 12. En na de schriftlezing zingen we Psalm 22, het 13e vers. Ik loof weer lang u in een grote schaar. 22 vers 13. We lezen dus Romeinen 12. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik niegelijk, die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God ten iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. Hebben er nu verscheiden gaven, naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden. Het zij profetie naar de mate des geloofs, het zij bediening in het bedienen, het zij die leert in het leren, het zij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan, hebt elkander hartelijk lief, met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen, zijt vurig van geest, dient de Heere, verblijdt u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen, tracht naar herbergzaamheid, zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet, verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden, weest eens gezind onder elkander, tracht niet naar de hoge dingen, maar vocht u tot de nederige, zijt niet wijs bij uzelf, vergeld niemand kwaad voor kwaad, bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen, indien het mogelijk is zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, beminden, maar geeft de toorn plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem, indien hem dorst, zo geeft hem te drinken, want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Vanmorgen slaan we weer onze Heidelbergse catechismus op in zondag 12, vraag en antwoord 32, waar we vanmorgen willen stilstaan bij de woorden die spreken over het priesterlijk werk van de christen. Een christen is immers iemand die een lidmaat van Christus is en die aan de zalving van Christus deel heeft, opdat hij zijn naam beleidde, dat is het profetisch werk. En dan volgt wat vanmorgen bijzonder onze aandacht krijgt. En mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. We willen samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van Gods woord. O Heren, het is door uw goedheid dat wij vanmorgen hier alle nog samen mogen komen aan deze plaats, rondom uw goddelijk woord. We hebben allen een week achter de rug waarin gij ons gespaard en verzorgd hebt. En er zijn bewijzen van uw goedheid in overvloed. Het feit dat wij hier vanmorgen mogen zijn in welstand en in gezondheid, dat getuigt er ook weer van, Heren, dat u aan ons denkt en dat u ons verzorgt en dat u nog geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat wij ons zouden bekeren en leven. Want gij komt ons immers voor met het woord van uw genade en gij wijst ons in uw woord en ook in de prediking van deze dag weer op de weg der zaligheid en op de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. En gij wilt er ons op deze wijze weer van op de hoogte brengen, dat wij zondaren toch nog behoudenis kunnen vinden in u en bij u. Heere, o geef dat wij er allen diep van onder de indruk mogen zijn, dat gij nog zo met ons handelt. Dat kon heel anders. En als gij ons naar onze verdiensten had behandeld, dan was het ook heel anders geweest. Als gij ons geeft naar wat wij waard zijn, dan is de kerk niet meer de plaats waar wij heen kunnen gaan. En dan is het woord niet meer datgene wat wij horen kunnen. En dan is zaligheid niet meer iets waar gij tot ons van spreekt. Want als wij krijgen naar verdiensten, Heren, dan is dat uw oordeel en uw gramschap, die we immers door onze zonde ons waardig gemaakt hebben. Maar nu hebt u nog in uw gunst aan ons willen denken, en tot op dit ogenblik toe wilt u ons nog uw gunst bewijzen. O Heren, wij bidden van u dat dat inderdaad diepe indruk op ons mag maken, dat dat ingang mag vinden in onze harten, en dat dat zo bijzonder, zo rijk, zo waardevol mag worden, dat we het leren mogen om de tijd die gij geeft uit te kopen en de gelegenheid die gij schenkt te benutten om de zaligheid van onze ziel te zoeken, u de Heere te zoeken, u te dienen en te vrezen. Heere, zegen dan de verkondiging van uw woord op deze dag en alles wat wij in deze eredienst mogen doen. Zegen het voor ons hart en onze ziel. En gebruik het, Heere, om ons niet alleen van de weg der zaligheid te spreken, maar ons ook op die weg te brengen. En ons op die weg te houden. En ons op die weg te leiden. Gebruik uw woord, Heere. Gebruik de prediking van het evangelie tot onze zaligheid. Dat we u mogen horen spreken. Dat we u mogen ontmoeten in uw woord. En dat wij de kracht van uw woord mogen ondervinden. Het is goed om hier te zijn, maar het is niet genoeg om onder de verkondiging van uw woord te zitten. Het gaat er ook om, Heere, dat ons hart geopend wordt en dat wij leren acht geven op datgene wat van u entwege gezegd wordt. Schenk ons dat voorrecht erbij door uw geest. En laat het zo een gezegende uren, ja een gezegende dag mogen zijn. Heere, wilt gij dan zelf in ons midden zijn en doe uw werk, uw onwederstandelijk en uw onmisbaar werk. En wilt gij zo uzelf verheerlijken, want dat is toch, Heere, wat u doet als u mensen bearbeidt tot zaligheid. Als u ze kennis geeft aan zichzelf, kennis aan u, kennis aan uw genade. Heere, dan is dat toch alles werk waarin gij verheerlijkt wordt. Dan zult gij daar toch zeker de eer van ontvangen. Al wat gij wrocht zal immers juichen tot uw eer. Heere, laat dan inderdaad ook op deze dag uw eer verbreid mogen worden, dat uw naam geheiligd mag worden, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Heere, wees gij zo met ons en doe het ons aan niets ontbreken. Wil bij deze zegeningen ons ook genadig onze zonden vergeven. Alles wat wij misdreven hebben, scheldt ons dat kwijt. En wilt gij ons wassen en reinigen in uw dierbaar bloed, o Heere Jezus Christus, opdat we van onze zonden bevrijd en door uw geest vernieuwd, u de Heere mogen dienen en vrezen. Heere, dat zijn allemaal weldaden die bij u vandaan moeten komen. Daar beschikken wij niet over, die hebben wij niet binnen het bereik van onze handen. Maar wilt gij ze geven als bewijzen van uw zondaarsliefde en van uw onverdiende goedheid. Zegen zo ook degenen die niet met ons naar uw huis konden komen. Heere, u kent ze in al hun noden en behoeften. U kent ze in hun ziekten en in hun ouderdom. U weet, Heere, wie er graag zouden willen komen naar uw huis, maar die daarin verhinderd zijn. Ach, het is u alles bekend. Wij bidden van u dat gij hen allen uw gunst wilt bewijzen. En dat u het ook in de weg van beproeving wilt betonen, Heere, dat u van alles af weet. En dat u ook genadig in alle dingen wilt en kunt voorzien. Wij bidden u in bijzondere zin ook voor hen in ons midden die ernstig ziek zijn. Al geruime tijd is dat onze broeder de keizer, Heere. U kent zijn omstandigheden, hoe het al minder wordt wat het lichaam betreft, hoe de krachten afnemen en hoe de ziekte al verder werkt ook in zijn leven, in zijn lichaam. Heere, o, wij dragen hem aan u op. En wij bidden van u dat gij hem in gunst gedenken wilt. Dat gij hem kracht wilt geven om deze weg te gaan en de pijn te dragen en de beproeving. Maar bovenal dat gij hem dat licht, dat vertroostend licht van uw aangezicht wilt doen aanschouwen. Opdat hij in zijn nood en in zijn ellende het weten mag dat gij aan hem denkt, ja, dat gij zijn ziel verlost en dat gij hem in genade aanneemt. Ook als er dan hier op aarde veel is wat moet worden losgelaten, veel is wat we kwijt moeten, als zelfs het aardse leven ons gaat ontvallen, dat er dan toch dat ene overblijft. En laat hem dat ook voor zichzelf mogen weten en geloven, Heere, dat de Heere dan dezelfde blijft, onveranderlijk, en dat hij de werken zijner handen niet laat varen, maar dat hij voor al de zijnen instaat. Ja, dat hij ze door lijden en door sterven heen draagt en verzorgt. Heere, geef hem zo de ondervinding van uw genade en geef hem zo te horen de stem van u de herder in zijn ziel. Wij bidden van u dat gij gedenken wilt aan broeder Rob Oosterman, Heere, die zo onverwacht zo'n zeer teleurstellende en moeilijk te verwerken tijding meekreeg. Heere, U weet wat dat voor een schok in zijn leven en ook in het leven van zijn vrouw en verdere familie betekende. U weet van de ernst van de ziekte die hem heeft aangetast. O, wij vragen van u dat gij in genade aan hem en aan hen allen gedenken wilt. Heere, kon het zijn, wilt gij de middelen die gebruikt worden nog tot zegen stellen, opdat zijn leven nog verlengd zou mogen worden. En wilt gij daartoe ook datgene zegenen, Heere, wat gedaan wordt voor zijn bestwil, voor zijn lichamelijk bestwil. Maar wilt u bovenal ook op hem neerzien in genade, opdat hij met de zijnen in deze weg van beproeving enerzijds bewaard mag blijven voor opstand, want dat is zo begrijpelijk van ons uitgezien, van de kant van de mens, van de zondige mens uitgezien, is het zo begrijpelijk en ligt het zo voor de hand dat wij misschien wel harde gedachten van u de Heere zouden kunnen krijgen als u zulke zware beproevingen zendt. Wil hem daarvoor blijven bewaren en wilt gij hem genade geven om het met uw weg eens te zijn. Maar wil daarbij en anderzijds ook genade geven, Heere, om het alles in uw handen te mogen geven. Ja, om het te ervaren dat gij van dit alles weet, maar dat gij ook in dit alles voorziet. Zegen hem in zijn worstelingen, in zijn strijd. En wilt gij het betonen, Heere, dat gij naar hem hoort, dat gij zijn geroep hoort, dat gij zijn noodgeschrei hoort. Wilt u tot hem spreken vanuit uw woord en bovenal wil hem die genade schenken, waardoor ook hij het weten mag, geborgen te zijn achter dat bloed van de Heere Jezus Christus. Heere, zegen hen zo met elkaar. En als zij morgen, als dat mogelijk is, althans het ziekenhuis in Dirksland zal verlaten om naar Vlaardingen te gaan, wilt u dan meegaan en daar ook alles zo besturen en leiden dat zij en wij met hen ons nochtans mogen verwonderen over uw grote, over uw goede daden. Heere, gedenk gij alle die het moeilijk hebben, alle die een weg van beproeving moeten gaan. Zegen gij hen die verdriet hebben vanwege een verlies dat geleden werd, vanwege de dood die kwam. Er is in het midden van onze gemeente ook een gezin, Heere, dat zo onverwacht daarmee weer geconfronteerd werd in de afgelopen week. En wij bidden van u dat gij ook in die omstandigheden genadig wilt voorzien en uw vertroostende nabijheid wilt geven. Wat hebben we het dan bijzonder ook nodig, dat gij vanuit uw woord onderwijs geeft, dat gij vanuit uw woord vertroostingen schenkt, Heere. Want mensen zijn moeilijke vertroosters. Maar als gij met uw woord komt en door uw woord spreekt, dan kunt u zelfs in de weg van beproeving en van verlies en nog zegen geven. Heere, zo zijn er vele noden waarvoor we uw aangezicht bidden. Er zijn ook redenen om uw naam te danken en te erkennen. Jaap Hollaar mocht uit het ziekenhuis alweer heel voorspoedig thuiskomen nadat hij daar geopereerd is, zo onverwacht in deze week. Heere, u hebt het in zijn leven nog willen betonen, dat u doorhelpt en dat u zegent en dat u spaart. Geef hem er een dankbaar hart voor. En wilt gij alle die reden hebben om uw naam te erkennen vanwege ondervonden zegeningen ook zo leren erkennen en dankzeggen dat u er waarlijk in verheerlijkt mag worden. Hoor ons, trouwe ontfermer, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen nu uit Psalm 51, het 8e en het 9e vers. Psalm 51, vers 8 en vers 9. Heer, open gij mijn lippen door uw kracht, en Gods offers zijn een gans verbroken geest. Thank you. tweede waaruit dan het christenleven moet blijken, dat is dat een christen als priester leeft. Dat hij priesterwerk doet. Behalve dus profetenwerk gaat een christen ook priesterwerk verrichten. Zo was het beloofd, gij zult priesters des Heren heten. Men zal u noemen dienaren van onze God. En alle die aan de zalving van Christus deel hebben en die aan hem gelijkvormig gemaakt worden, zij worden net als hij ook priesters. Dat zijn mensen die God op een speciale manier dienen, die hem in het heiligdom dienen. U weet dat wel uit het Oude Testament en willen we vanmorgen duidelijk voor ogen hebben wat het werk van een christen als priester is, dan zullen we dat toch inderdaad ook moeten vergelijken met wat het Oude Testament ons over de priesters vertelt. Mensen uit het huis van Aaron die door de Heere geroepen waren om in zijn heiligdom te dienen, in het huis des Heere te staan. Daar vonden ze hun werk, daar waar God woont, daar waar de dienst der verzoening is. Priesters dienen bij het altaar, priesters zijn bezig in de dienst der offeranden. En zoals dat van profeten gold, zo gold dat ook van de oud-testamentische priesters. Het waren er maar een paar die dat mochten doen. Slechts een deel van het volk van Israël was daartoe uitverkoren. Maar dat is, net als met het priesterschap, zo niet meer. Allen die God vrezen, allen die door de Heere gekocht zijn, allen die met zijn geest begiftigd zijn, zij worden tot dat priesterwerk geroepen en ook bekwaamd. Niet allemaal in een bijzonder ambt, dat bestaat ten aanzien van de priesters niet eens meer. De nieuwtestamentische gemeente kent zo geen priesters meer. Dat is ook niet nodig, want er is er één en die ene is genoegzaam. Die ene is volkomen. Die ene priester aan de rechterhand van zijn vader heeft een volkomen offer gebracht dat nooit meer aangevuld behoeft te worden. En zijn voorbede is een volkomen voorbede die ook zeker door de Vader verhoord wordt. Dus er zijn geen andere priesters meer nodig. In die zin, in de zin dat al de christenen een bijzondere ambtelijke bediening krijgen, bedoelt onze catechismus en bedoelt de schrift het niet als van priesterwerk gesproken wordt. Nee, het is net als bij het profetische. Hetgeen in den beginnen was, dat komt terug. En dan gaan we niet terug naar het begin, en dan gaan we niet terug naar de situatie van Israël onder het oude verbond, maar verder terug. Wat in den beginnen, namelijk in de staat der rechtheid, in het paradijs, voor de val was, dat wordt door Christus en door de geest van Christus hersteld. Priesterwerk, dat is zoals Adam en Eva dat kenden voor de val. Toen bouwden ze nog geen altaren. En toen brachten ze nog geen offers op het altaar. Maar toen wijden ze zichzelf aan de Heere. En toen leefden ze in gemeenschap met de Heere. En ze legden als het ware hun hele leven, hun lichaam, hun ziel, hun hele bestaan voor Gods aangezicht neer. En het was alles één levend dankoffer voor de gunsten en de zegeningen die zij van de Heere mochten ondervinden. Zo zijn ze priesters, alle die Christus toebehoren, alle die door de geest bearbeid worden. En dan houden we, en dat doet onze catechismus ook, de beeldspraak wel vast. En de manier waarop we dat priesterwerk dan uitleggen, dat is met termen ontleend aan Israëls priesterdienst. Inderdaad, als het Nieuwe Testament spreekt over het leven, over de dienst der gelovigen, dan wordt dat uitgedrukt in termen van het koninklijk priesterdom. En zij dienen ook in een tempel. En zij zijn zelf de stenen tegelijk waaruit die tempel wordt opgebouwd. En zij brengen offers, geestelijke offeranden. Ja, zij zijn priesters naar de maatstaf van het heiligdom. In Israël was het een mismaakte, een misvormde, niet geoorloofd om het priesterambt te bedienen. Blinden, kreupelen, mensen die overigens wel uit het huis van Aaron afkomstig waren, maar die een lichamelijk gebrek hadden, konden in die priesterdienst niet staan, want de Heere eist daarin het volmaakte. Maar zo zijn ook al de christenen, alle oprechte christenen, volmaakte mensen. Gij zijt volmaakt in hem, zegt de apostel Paulus in de Colossensebrief. En de bruidegom zegt in het hooglied van de bruid dat er in haar geen gebrek is. Maar is er dan niet juist veel gebrek overgebleven in Gods volk? Zijn ze dan niet zeer onvolmaakt in vele opzichten? Zijn er dan niet vele zonden en zwakheden in hen overgebleven? Jawel, dat is ook zo. Maar toch in hem, in Christus, zijn ze een nieuw schepsel geworden. En al is er nog heel veel onvolkomens in hun heiligmaking, wat hun staat voor God betreft, zijn ze volmaakt. En daarom ook geschikt voor dat priesterwerk. En ze doen dat priesterwerk. De schrift spreekt over het naderen tot God. En dat is typisch een priesterwoord. Dat deed de priester. Hij naderde tot God. Tot het huis Gods. Tot de woning van de Allerhoogste. Hij kwam in de nabijheid van de Heere. In het brengen van offers. In het doen van gebeden. Het is een naderen tot de Heere. En dat heeft de Heere als een voorrecht geschonken aan al de zijnen. En waar dan via onze catechismus vanmorgen de nadruk op valt, dat is op het brengen van offers. Het gaat hier in de eerste plaats dan om een dankoffer. Er zijn naar de schrift meer offers. Niet alleen dankoffers, maar in Israël kenden ze ook allerlei andere soorten offers. En zo is er in het leven van degenen die van Christus zijn ook het brengen van diverse offers. Ik noem u wat we met elkaar al gezongen hebben uit de 51ste psalm. Dat offer van een verbroken hart en een verslagen geest. U weet het verband wel waarin dat staat in de 51ste psalm. Dat is de psalm die David gedicht heeft naar aanleiding van zijn zonde. Zijn gruwelijke zonde met Bathseba en met Uria, de man van Bathseba. En toen heeft de Heere door middel van de profeet Nathan Davids zonde ontdekt, zodat David er kennis van draagt en zodat David onder die zonde gebukt gaat en die zonde voor God gaat brengen in oprechte belijdenis en erkentenis. Maar met schuldbelijdenis is een mens niet klaar. Natuurlijk, de weg om van de zonde verlost te worden is de weg van de schuldbelijdenis. Maar onze schuldbelijdenis is nog geen vergeving. Dat is de misvatting die je bij sommige mensen wel eens aantreft. Die inderdaad willen erkennen dat ze zondaar zijn, maar ze belijden hun zonde. En dat zou dan zoveel zijn als, dan hebben ze ook deel aan de vergeving. Maar dat is zo niet. Je kunt je zonde beleden, maar daarmee zijn ze nog niet weg. En dat ondervindt David. Met al zijn ernst, alle ernst in zijn ziel, beleidt hij voor God wat hij misdreven heeft. En hij noemt de zonde met name. En behalve de zonde die hij gedaan heeft, erkent hij voor de Heere ook de zonde die hij altijd al bij zich gehad heeft. De zonde waarin hij ontvangen en geboren is. En hij spreekt voor Gods aangezicht in diepe droefheid uit dat er zoveel kwaad is dat roept om straf. En hoe moet hij God nu tevreden stellen? Hoe kan hij die schuld nu wegnemen? Hoe kan dat recht van God bevredigd worden? In de psalm die we zongen komt het al uit. David kan dat zelf niet. Hij weet wel dat er offers gebracht moeten worden. Hij weet ook wel dat de Heere dat zelf heeft ingezet. Maar hij weet daarbij tegelijkertijd dat die offers, zoals ze daar in de tempel gebracht worden, voor hem nog niet de deur ontsluiten. Dan zal er nog wat anders ook moeten zijn. Als het gaat om bloed van dieren, als het gaat om rammen en lammeren enzovoort, ach, dan zou David daar zeker gebruik van gemaakt hebben. Dan zouden zulke dieren geslacht worden. Als hij langs die weg vergeving zou vinden, dan zou hij niet geaarzeld hebben om veel offers te brengen als het moest. Maar hij weet dat er meer nodig is. Een ander offer is ook nodig. Het offer van een verbroken hart, van een verslagen geest. En dat is het wat de Heere bij een mensenkind zoekt. Dat is het offer dat zijn heilig oog behagen kan. Dat besef van zondaar te zijn en onwaardig. Dat besef van alles verbeurd te hebben. Die verootmoediging. Dat is het offer dat het priestervolk des Heren leert brengen. Als de Heere ze door het werk van zijn geest en door de ontdekking aan hun zonde arm en ellendig en behoeftig en onwaardig maakt in eigen oog, dan komt er uit hun ziel dat offer voor Gods aangezicht, dat offer dat de Heere behaagt. Is dat offer er in uw leven? Hieraan kunt u weten of u bij het priestervolk des Heren hoort. Is dit offer er in uw leven? Hieraan kunt u weten of u met recht de naam van een christen draagt. Want ieder die waarlijk christen is, weet er in beginsel wat van om een verbroken hart te hebben. En om zo in verslagenheid, in geestelijke armoe, in gebrek, in het besef van onwaardigheid tot God te roepen en zo voor God te erkennen dat hij alles verbeurd en verzondigd heeft. Iemand die waarlijk christen is, die kent iets van wat de tollenaar beleefde. O God, wees mij de zondaar genadig. En waar komt zo'n offer nou vandaan? Is dat dan iets waartoe een mens zichzelf geschikt moet maken? Is dat iets wat je bij jezelf moet aankweken? Wat je jezelf moet geven? Wat je jezelf moet leren? Ach, wat kan een mens bij zichzelf aankweken? Wat kan een mens zichzelf leren? Zeker, het is nodig om zo voor God te buigen. Het is nodig om zo'n offer voor het aangezicht van de Heere te brengen. Dat zoekt de Heere, daar vraagt hij om. Anderzijds, is er iemand die zichzelf ooit een verbroken hart gegeven heeft? Waar kwam het vandaan? Als het er is, heeft het gewerkt. Het komt altijd van boven. Dat is ook zo'n prachtige tekst die we in het Oude Testament vinden als het over de offers in Israël gaat. Dan brengen die Israëlieten de offers. Dan komt de een met een lam en de ander komt met een rund en een derde komt met een ander dier of met opbrengst van het land, met graan, met vruchten naar het huis des Heren. Zij brengen het en zij brengen het op het altaar en zij geven het aan de Heren. En je zou zeggen, het is altijd een gave van het volk aan God. En toch leert het de schrift ons om de offers zo niet te zien. Niet als gaven van de mens aan God, maar de Heren zegt, ik geef u het offer op het altaar. En dat moet ons goed voor de aandacht staan. En dat moest Israël zich steeds goed bewust zijn. Het offer dat zij brachten was eerst door God gegeven. De Heere geeft de mogelijkheid om zo tot hem te komen. De Heere geeft die mogelijkheid van een dier in de plaats van de mens. De Heere geeft het offer op het altaar. En nu terug naar dat offer van een verbroken hart en een verslagen geest. Waar komt het vandaan? Ook van dat offer, zegt de Heere. Ik geef het. Hij werkt het. Het is zijn genadewerk, het is door de bediening van zijn geest, dat een zondaar verbroken wordt voor God en dat een mens arm gemaakt wordt in zichzelf. Het is door de bediening van de genadige werking van de Heilige Geest, dat een mens zo voor de Heere leert buigen. En zo gaat hij tot God, door de geest gedreven, door God tot God gelokt. En zo buigt hij, door God op de knieën gebracht, leert hij roepen tot de Heere om ontferming en genade. Maar hoe werkt de Heere dat offer? Hoe werkt hij het? Hij werkt het wel in de weg waarin wij onze overtredingen en onze afwijkingen gaan bedenken. Een iegelijk bedenken. Bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Als wij leren te overdenken, ook het kwaad dat we bedreven hebben, en de zonde die in ons woont, daar niet zo gauw we ermee in aanraking komen, van weglopen en het proberen te vergeten, nee, maar waarlijk ook, dat woord van de Heere dat over onze verdorvenheid spreekt, op onze ziel laten wegen, daar ook, onze aandacht aan schenken, overdenken hoe groot het kwaad is dat we misdreven en de zonde die we begaan hebben. Wel in die weg wil de Heere dat verbroken hart werken. Dat is een offer dat er in het leven van het priestervolk des Heeren zeker zal zijn. Er zijn meer offers, ik kan ze niet allemaal noemen, ik noem er nog één. Het offer dat, het gebed, wordt ook menigmaal een offer genoemd. Mijn gebed worden gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. Laat u welgevallen de vrijwillige offeranden van mijn mond, zegt de dichter van Psalm 119. Het gebed dat opstijgt tot Gods troon, of het nu voor onszelf is, of in de vorm van een voorbede, een gebed voor een ander. Dat is ook iets wat de Heere in het leven van de zijnen zelf werkt. Hij leert zijn priestervolk bidden. Hij maakt hen bidders aan de troon der genade. Want hij geeft hun immers de geest der gebeden. En die geest gaat immers in hen bidden met onuitsprekelijke zuchtingen. En zo maakt hij zijn priestervolk tot bidders. Nogmaals de vraag, is dat er in uw leven? Hieraan kunt u weer weten of u bij dat volk des Heren hoort. En of u waarlijk de naam Christen terecht draagt. Christenen zijn ook bidders die aan de troon der genade te vinden zijn. En daar bij de Heren worstelen en bij de Heren aankloppen. Met de noden van hun eigen leven en met de noden van het leven van anderen. Priesters zijn mensen die voor hem uitstorten hun ganse hart. Maar ik keer terug naar onze catechismus. Er zijn naar de schrift gesproken nog meer dingen die offers genoemd kunnen worden. De offeranden des lofs bijvoorbeeld uit Hebreeën 13. Of de stoffelijke gaven volgens Filippenzen 4, goden een welriekende reuk. En dan heeft Paulus het over het geld dat door de Filippenzen is ingezameld voor hemzelf. En dat ze hem via de dienst van een van de hunnen van Epafroditus gezonden hebben. Dat is goden een welriekende reuk. En dat is ook de uitdrukking die voor het offer, het brandoffer gebruikt wordt. Maar om er niet te lang bij stil te staan, bij wat voor soorten offers er dan allemaal zijn in het leven van Gods kinderen. Onze catechismus wijst op één offer speciaal. En je mag dat ook wel het belangrijkste noemen. Dat is het levende dankoffer. En waar bestaat dat uit? Dat bestaat uit de mens zelf. Mijzelf tot een levend dankoffer hem opofferen. Dat is geen verzinsel van onze catechismus, dat is ook duidelijk terug te vinden in de schrift. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Romeinen 12, vers 1. De lichamen van Gods volk behoren zo'n levend offer te zijn. Zo'n heilig, zo'n Gode welbehagelijk offer. En Petrus spreekt dezelfde taal in zijn eerste brief, het tweede hoofdstuk, het vijfde vers. Zo wordt ook gijzelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Een levend dankoffer, waarbij de mens zichzelf met het lichaam, zoals Paulus zegt, en natuurlijk ook met de geest, met de ziel, zoals de schrift op andere plaatsen aangeeft, waarbij de mens dus zichzelf in zijn geheel, in zijn totaliteit aan de Heere en aan de dienst des Heeren overgeeft. Waarbij hij zichzelf op het altaar legt. Niet iets van zichzelf, desnoods veel van zichzelf, zijn gaven, de tienden, wat tijd die hij voor de Heere en voor de dienst des Heeren besteedt. Nee, nee, je kunt gaven aan de Heere geven. Je kunt veel gaven aan de Heere geven. Je kunt je talenten aan de Heere geven. Je stem, je geld, je bezittingen, je tijd. En toch je hart nog voor jezelf houden. Wel nu, dat is niet wat de Heere zoekt. Hij zoekt niet mensen die veel voor hem en voor zijn dienst over hebben, maar zichzelf aan hem en aan zijn dienst onttrekken. Mijzelf tot een levend dankoffer hem opofferen. En dat is in de eerste plaats toch wel het hart. Mijn zoon, geef mij uw hart. Want daaruit zijn de uitgangen des levens. En wie zo zijn hart de Heere tot offer mag bieden, zegt Psalm 50, die geeft hem eer. Dat is het eerste waar de Heere om vraagt. En dan dat andere is zeker niet onbelangrijk, onze gaven, onze talenten, onze tijd, onze toewijding. Dat hoort er dan allemaal bij, maar niet zonder het hart. Anders moet de Heere zeggen, dit volk nadert tot mij met de lippen. De Heere zegt niet, dit volk nadert helemaal niet tot mij. De Heere zegt niet, dit volk keert zich helemaal van mij af en ik hoor nooit meer wat van hen. Ze spreken niet meer tot mij en ze denken niet meer aan mij. Dat zegt de Heere niet, dat kan de Heere niet zeggen, want ze denken wel over hem. En ze spreken ook wel over hem en ze spreken ook tot hem. Ze naderen ook inderdaad tot hem, maar, zegt hij, ze doen het met hun lippen. En dat behaagt hem niet en dat bevredigt hem niet. Als het hart er niet in is, dan is de rest voor hem van geen enkele waarde. Dan zijn het gebrekkige offers. Dan zijn het offers zoals ze in Israël ook wel aan de Heere durfde brengen. Ik denk aan de tijd van Malachi, een kreupelschaap waar ze toch niks meer aan hadden. Of een schurftig lam waar ze voor zichzelf toch niets meer aan hadden. Dat gaven ze aan de Heere. Dat was goed genoeg voor hem. Maar daarvan zegt de Heere dat hij het afkeurt. Zulke offers begeert hij niet. En zo ook in geestelijke zin. De geestelijke offeranden, ze zijn hem niet aangenaam. Als het maar vormendienst is, als het maar buitenkantswerk is, als het hart erin ontbreekt. Mijzelf tot een levend dankoffer hem opofferen. Dat is het wat de Heere zijn volk voorhoudt als hun dure roeping. Maar dat is het ook wat hij hen door zijn genade in beginsel leert. Dat is het ook wat hun begeerte, hun zielsbegeerte meer en meer gaat worden. Om het hele leven aan hem te wijden. En dan kan er smart over zijn dat er nog zoveel gebrek in is. Dan kan er smart over zijn in de ziel dat er zo weinig van terecht komt. En dat we nog zo vaak toch ons hart of helemaal aan de Heere en zijn dienst onttrekken. Of er nog zo'n groot stuk van voor onszelf reserveren. Als de Heere ons gaat ontdekken aan de zonde die inwoont en die blijft inwonen. Inderdaad, daar is er nooit reden om onszelf te verheffen en er trots op te zijn dat wij nu inderdaad priesters des Heeren zijn die hem dienen naar de reinheid van het heiligdom. Dan is er altijd reden om ons te verfoeien en ons te schamen. En als we door genade inderdaad reine witte klederen ontvangen hebben, dan zullen we het menigmaal voor de Heeren toch nog moeten belijden dat ze bezoedeld en bevlekt zijn. En als er begeerte gekomen is om hem in oprechtheid te dienen, dan zal er toch keer op keer nog weer volop aanleiding zijn om het hem te belijden in verootmoediging des harten met een verbroken geest. Dat er zo weinig van die oprechte, die hartelijke, die volkomen toewijding aan hem is. Maar in beginsel, de Heere leert het al de zijnen om zichzelf aan hem over te geven. Zichzelf aan hem toe te vertrouwen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Jezelf aan de Heere opofferen. Dat betekent tegelijkertijd, en dat is ook een woord dat de schrift gebruikt, zelfverloochening. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Wij moeten terugtreden. Dat leven van het offeren van onszelf, dat is een leven waarin wij iedere keer weer het moeten ondervinden. We moeten minder worden. We moeten onszelf verloochenen, onze eigen begeerte verloochenen, ons vlees kruisigen enzovoort. Dan blijft er van de mens niet veel over. Er moet alles voor de Heere zijn. Er moet alles in zijn dienst besteed worden. En u zegt, hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Dat kan alleen maar weer langs dezelfde weg. Ik geef het offer op het altaar. Ik zeg de Heer, ik doe het. Ik bearbeid de ziel, zodat die verbroken wordt. Ik bearbeid de mens door mijn geest, zodat hij een bidder wordt. Ik bearbeid de zondaar, zodat hij zichzelf van harte begeert te offeren tot een levend dankoffer. En hoe doet de Heere dat dan? Nou, let u dan vooral even op het woordje dankoffer. Dankoffer. Het gaat hier niet om het offer dat hij brengt om zo zelf zijn zonde te verzoenen. Nee, nee. Het is geen brandoffer. Het is geen zondoffer dat de mens zelf moet brengen. Het is een dankoffer. Dankoffer waarvoor? Wel, er was een tijd in het leven van zo'n mens dat hij zichzelf voor God wist staan. Veroordeeld door Gods wet. Schuldig in Gods ogen. Verdoemelijk voor zijn rechter. Er was een tijd dat hij door de ontdekking van Gods geest, onder de verbrekende kracht van de heilige wet, zondaar werd voor de Heere. Zoals David in de 51ste psalm. En toen wist hij dat er een offer gebracht moest worden. Maar welk offer? En waar haalt hij het vandaan? Er moet een offer komen voor zijn zonde. Er moet bloed vloeien. Want zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Maar waar moet dat offer dan vandaan komen? Zelf bezit hij het niet. En zo staat de mens voor zijn rechter. Schuldig. En hij heeft niets om te betalen. Vuil. En hij heeft niets om zich mee te reinigen. Verdoemelijk. En hij heeft niets om zich uit de macht van de zonde en van onder het oordeel Gods vandaan te verlossen. Zo staat hij voor zijn rechter. Als iemand met lege handen, als iemand met een beschuldigend geweten. Zo staan we voor God. Hebt u zo wel eens voor de Heere gestaan? Is die boodschap, die veroordelende boodschap van de schrift wel eens bij u aangekomen? Is die boodschap wel eens bij u persoonlijk afgegeven? En bent u er onder bezweken? Bent u er onder gebogen? Bent u er mee tot de Heere gevlucht? Met een schuldig hart en met de schuldbelijdenis op uw lippen? Dan nu iemand die zo voor God komt en die niet heeft om te betalen en niets bezit om zichzelf door te verlossen, die gaat oog krijgen voor de noodzaak van een offer dat van Gods kant komt, nietwaar? Een offer dat de Heere geeft, een weg die de Heere ontsluit, een middelaar, een borg, een zaligmaker die bij God vandaan komt. Want je kunt het in die nood en in die ellende wel hier zoeken of daar zoeken. Maar je kunt nergens een antwoord vinden op de bange vragen van je ziel. Hoe krijg ik een genade God? Hoe word ik met God verzoend? Is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan? Nee, dan moet er een antwoord van boven komen. Dan moet er een antwoord komen in de vorm, in de persoon van één die zelf het offer wil zijn. En die in de plaats van zo'n schuldige zondaar wil treden. Dan is het enige antwoord waar God mee bevredigd is en waar de ziel troost uit kan putten. Het antwoord van de Heere Jezus Christus. Zie, ik kom om uw wil te doen. En dan gaat God in de weg van zijn genade, door het werk van zijn geest, het oog van zo'n verslagen zondaar, van zo'n schuldig kind van Adam, openen voor wat hij gedaan heeft. Voor wat er in Christus geopenbaard is en wat in hem te verkrijgen is. Dan wordt dat offer van hem dierbaar en dat bloed van Christus wordt begeerlijk en noodzakelijk. Dan gaat het besef leven dat alleen in, door, bij en om hem er vergeving van zonde te ontvangen en te verkrijgen is. Wel nu als de Heere zo gaat werken en als zo'n ziel iets mag gaan aanschouwen en geloven van dat verzoeningswerk van Christus en het volbrachte werk van de zaligmaker, dat hij daardoor ook bevrijdt en verlost wordt en dat hij daaruit vergeving ontvangt. Als een mensenkind die weldaad bij alle andere weldaden mag ontvangen, dat hij het weten mag, de Heere ziet in gunst op mij neer, om Christus mijn lieve zaligmakers wil, dan gaat er in zo'n leven ook het besef, dan gaat er in zo'n leven ook de begeerte komen, wat zal ik de Heere vergelden voor zijn weldaden aan mij bewezen. En dan gaat, en u ziet u het verband al wel, dan gaat het zover komen dat dat de begeerte van de ziel wordt. Mijzelf tot een levend dankoffer, hem opofferen. Vanwege de onverdiende gunst van God genoten, vanwege de weldaden van zijn genade aan ons bewezen, dan is er de begeerte, Heere, neem mijn leven, laat het toegewijd zijn aan uw eer. Ziet u de achtergrond van dat levende dankoffer? De achtergrond is dat stervende brandoffer van de Heere Jezus Christus. De achtergrond van dat levende dankoffer in het leven van het priestervolk des Heren, dat is wat er gebeurde op Golgotha. Als dat er niet was, dan zou er nooit iemand een levend dankoffer kunnen offeren. Zonder en buiten dat werk van Christus om, is alles wat wij aan God geven, nooit voor de Heere een lieflijke reuk. Wat we geven aan God, hoe kostbaar ook,
En hoeveel het ook mag zijn naar maatstaven van de mens gemeten. Hoeveel, hoe groot onze gaven aan de Heere ook zijn, als zij niet tot achtergrond hebben dat brandoffer van Golgotha, dan zegt de Heere van al onze offers, doe ze maar weg. Ik kan ze niet rieken. Alle godsdienst van het werkverbond, waarmee de mens zichzelf probeert een gestalte te geven voor God. Waarmee de mens zelf probeert tot God te komen uit eigen kracht of uit eigen vroomheid of met eigen plichten of met eigen deugden. Alle eigen gerechtigheid. Al ons eigen werk en ons eigen doen en onze eigen activiteiten, ze hebben voor God geen waarde. Het gaat om het levend dankoffer dat vrucht is van het stervend brandoffer van de Heer Jezus Christus. En om dat te mogen brengen, moet je er eerst zijn. Om zo een levend dankoffer de Heere te offeren, dat is jezelf. Moet je er wel zijn? Ik bedoel, moeten wij wel bij dat kruis geweest zijn? En met lege handen voor God hebben gestaan. En niet één keer, maar herhaaldelijk. Want dat is een ervaring die de Heere eigenlijk steeds weer opnieuw in het leven van zijn kinderen geeft. Dat aan de ene kant ontledigende werk van de Heilige Geest, dat is er steeds weer en dat is ook steeds weer nodig. Want zelfs na ontvangen genade ga je toch je handen weer vullen. Vullen met van alles en nog wat. En steeds weer opnieuw moet de Heere die hand leeg maken. Ontledigen, arm maken. En aan de andere kant, dat werk van de Geest gaat ook door. Dat hij meer en meer gaat ontsluiten van de rijkdommen en de heilgeheimen die in dat volkomen offer en in die volkomen genoegdoening van Christus gelegen zijn. Om zo aan de ene kant de mens in zichzelf te leren beleven, ik moet minder worden. Minder worden. Zodat we niets meer zijn. En juist daar als wij voor Gods oog buigen en het overgeven en niets meer zijn, daar wordt hoe langer hoe meer ook ondervonden dat in hem alles is. Want tegenover dat minder worden van dat volk des Heren in zichzelf staat ook dat die Christus meer en meer gaat worden. Hij zal mij verheerlijken, zegt de Heer Jezus van de Heilige Geest. En als die Geest de zondaar in zichzelf gaat afbreken, gaat hij hem in Christus meer en meer doen terugvinden, zodat hij er ook iets van gaat zien. Christus is alles. Wel nu, zo met lege handen voor God staan. Zo in een zelfveroordeling voor God buigen. Zo alles kwijtraken. Opdat wij het in hem terug zullen vinden. En opdat God het ook uit hem zal gaan schenken. Uit hem bediend. Uit de kracht van zijn brandoffer en zondoffer bediend worden. Uit de kracht van zijn lijden en sterven en bloedstorting bediend worden. Om zo een levend dankoffer te zijn, waarin de Heere verheerlijkt wordt. Dat is de nieuwe mens die God, zegt Paulus, in de geest dient. In de geest, de Heilige Geest. En hoe wordt er dan geofferd? Dan zegt u, ja, dat heeft dan Christus gedaan, stervend op Golgotha zijn leven gegeven, zijn bloed gegeven, verzoening verworven. Dat heeft Christus gedaan en nu moeten wij dat dankoffer gaan brengen, dat dacht u. Nee, ook dat laatste offer, dat is weer een offer dat bij God vandaan komt. Want er komt geen offer van ons uit. Zelf na ontvangen genade niet. Ik geef het offer op het altaar. En als het inderdaad in de weg van Gods genade mag gebeuren, dat de mens dat gaat doen. In beginsel hier op aarde. En straks volkomen in de hemel. Zichzelf tot een levend dankoffer de Heere opofferen, dan is dat nog alleen weer vrucht van zijn werk in ons hart. Het heeft Petrus gezegd in die woorden die ik u zo pas aanhaalde. Geestelijke offeranden de Heere opofferen. Maar hoe? Laat dan elk woord ook in die tekst van Petrus onze aandacht krijgen. Zo wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. En als dat laatste er niet bij stond, dan waren onze geestelijke offers nog niet Gode aangenaam. Want dan zou je het dan nog zo oprecht menen. En dan zou je dan nog zo hartelijk zijn in je liefde tot de Heere. Dan nog zijn onze beste werken onvolkomen en met zonde bevlekt. Dan nog is de offerande des lofs in zichzelf ongeschikt om God ermee te verheerlijken. Denk aan wat de Hebreeënbrief zegt in hoofdstuk 13. Laat ons altijd Goden opofferen, een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Maar als het er nou zo gestaan had, gemeente, dan had je voor een onmogelijkheid gestaan. Waarom? Wel, wat zullen onze lippen Goden lof brengen? Wat zal de offerande van de lof zijn die vrucht is van onze lippen? Onreine lippen, ook na ontvangen genade. Dan is ook het loflied, dan is ook het dankgebed, dan is alles wat we de Heere opofferen en aanbieden onvolkomen en met zonde bevlekt. En God zegt van elk onvolkomen offer dat hij het niet hebben wil. Elk schurftig schaap was niet geschikt voor hem. Elk blind lam was ongeschikt voor hem. En als zo onze offers ongeschikt worden, wat blijft er dan over? Daarom zeg ik nee, dat offer komt ook weer van hem. Hebreeën 13 zegt het. Laat ons dan altijd opofferen. Nee, ik sloeg een paar woorden over. Laat ons dan door hem altijd Goden opofferen. Een offerande des lofs. En zoals Petrus het zei van die geestelijke offeranden. Die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Gemeente, dat is het geheim. Dat is het geheim. En dat betekent dat je nu voor je rechtvaardigmaking en voor je heiligmaking en voor alles bij Christus Jezus terecht moet komen. En dat je voor de vergeving van je zonde en voor de vernieuwing van het leven en voor het leven der dankbaarheid en voor de offerande des lofs en voor elk geestelijk offer, voor het verbroken hart tot en met het lied der dankbaarheid en ook voor dat levende dankoffer altijd weer aangewezen bent op die volkomen borg en middelaar en op de bediening des geestes uit hem, die het uit hem neemt. Om het zo te verheerlijken in ons leven. En door hem zijn al die weldaden er. Gemeente, wat blijkt hier nu van in ons leven? Er zijn er die nooit een offer aan de Heere geven. Misschien wel een uiterlijk offer. Misschien wel een gave. Misschien wel wat tijd. En misschien wel een talent. En misschien wel nog wat meer. Maar niet het offer van het hart. Daar zijn er die nog nooit God het offer van een verbroken hart gegeven hebben. Daar zijn er die nog nooit hem in oprechtheid en in waarheid hebben aangeroepen en zo het offer van het reukwerk gebracht hebben. Daar zijn er die ook nog nooit in oprechtheid zichzelf geofferd hebben. Dan ben je geen priester, althans geen priester van de Heer. Dan ben je niet een waarachtig christen. Dan is er dus ook niet dat werk van Gods geest in het hart. Dan is er ook niet dat deel hebben aan de zalving van Christus. Nou, wat is er dan wel? Hoe staan we er dan voor? Wat is dan de werkelijkheid van ons leven? Als we niet bij dat volk horen wat naar de naam van Christus genoemd is. dan horen we bij dat volk dat zondaar heet en niks meer. Dan horen we bij dat gevallen geslacht van Adam, dat onder het oordeel en de toorn van God ligt. Dan zijn we op weg naar een eeuwig verderf. En dan hebben we geen hoop voor de toekomst. En dan hebben we geen hoop als we straks in het gericht komen. Als je nooit geleerd hebt God als priester te dienen door het werk van de Heilige Geest, dan heb je nooit enige grond om te hopen en te verwachten dat je hem straks in zijn heilige tempel mag dienen. Hierna en hierboven. En daarom als wij nog buiten die genade God staan en nog van dat priesterwerk niets weten, dan wordt het inderdaad tijd om God om zijn genade aan te roepen. En de Heere te smeken dat Hij ons onwederstandelijk zal willen bearbeiden door zijn geest. En die genade van Christus zal willen schenken. En dat wil de Heere doen. Alle die zich tot Hem wenden. En die met schuld en met zonde en met de erkentenis daarvan tot Hem de toevlucht nemen. Hij wil ze in genade ontvangen. En in gunst beschouwen. En Hij wil zulke levens nog veranderen en nog maken, dat ze besteed zullen worden in zijn dienst. Zoek dan en laat er geen tijd verloren gaan. Zoek die genade Gods deelachtig te zijn. Zoek van God genade te ontvangen om ook een nieuw schepsel te mogen worden. En als dat door genade werkelijkheid geworden is, hier is de dure roeping. Hier staan we tegelijkertijd weer voor onze onmogelijkheid. Want hoe kun je God nu teruggeven wat Hij verdient? Hoe kan een begenadigd zondig mensenkind nu ooit God verheerlijken zoals Hij het waard is? Hoe kan hij nu ooit God dienen naar de eis van het heiligdom? Je staat weer met al de oprechte liefde die er in het hart mag zijn. En met al de eerlijke toewijding die er door Gods geest mag wezen. Toch in jezelf voor een onmogelijkheid. En weer klinkt de roep van het evangelie. Weer is het de Heere Jezus die nu nog en steeds weer zegt: komt herwaarts tot mij. Ook bij Hem is voor dat priesterleven alles te verkrijgen wat nodig is en wat God verheerlijkend is. Door Hem opofferen. En zo zijn de offers Gode aangenaam. Amen. We zingen Psalm 66, het zevende vers. 66, vers 7.
mag ons wel een behoefte des harten zijn om, nadat we uw woord gehoord hebben, uw naam te erkennen en te danken voor de zegen ons hierin weer verleend. Want gij doet met ons niet naar onze zonden. We mochten ook vanmorgen nog weer horen van de Heere Jezus en van zijn volkomen offer. Daar ligt de grondslag voor het heil en de zaligheid van alle die u vrezen. In hem is redding, in hem is vergeving. O Heere, wat hebben we het nodig om door uw geest tot hem geleid te worden, om oog te hebben voor hem en om geloof te oefenen in hem. Wij bidden van u om zulke geloof. We bidden u, Heere, dat gij dat werk van uw geest wilt doen in ons leven, voor het eerst of bij vernieuwing. En dat gij het ons zo ook wilt leren om waarachtig priesterwerk te verrichten. Heere, we hebben het gehoord dat dit alles uit u is. Gij geeft het offer op het altaar. Gij werkt ook dat geestelijke offer, die geestelijke offeranden, die offerdienst, die priesterdienst in het leven van al de uwen. Gij geeft dat gebroken hart, gij leert het gebed, gij leert het ook om een levend dankoffer te offeren. En, o wij bidden van u, dat alle die uw naam mogen kennen en belijden, in deze dingen ook geoefend mogen worden. En van uw geest ontvangen alles wat ze nodig hebben uit Christus om zo te leven, Heere, dat u erin verheerlijkt wordt. Wij bidden u om uw genade, om de toepassende werking van uw geest over uw woord. Wij bidden u dat gij ons dit alles schenken wilt. Niet om enig recht in ons, maar om Jezus wil. Ja, wees ook genadig aan diegenen die van dat offers brengen in hun leven nog geen weet hebben, die nog nooit een verbroken hart u de Heere ten offer hebben geboden, die nog nooit een levend dankoffer hebben gebracht. O, wij bidden u, wees zulken die nog voor eigen rekening leven genadig. Breng hen uit de duisternis, breng hen tot het licht, en wilt ge uw genade in het leven van onbekeerden verheerlijken. Breid zo uw rijk uit en win zondaren in voor u en voor uw dienst, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 116, het 8e en het 10e vers. Nu zal ik voor de weldaan die ik genoot, en ik zal uw naam met dankerkentenis. 116 vers 8 en 10. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.